Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En ook vers 2 voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied. Alle liederen zijn van tevoren uitgezocht, bedacht en we mogen ze nu met elkaar zingen. Psalm 92, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, ook vanmorgen mogen wij luisteren naar de heilige wet van God. Woorden die ons tot verootmoediging brengen. We hebben niet altijd geleefd naar datgene wat de Heere God van ons vraagt. Maar tegelijkertijd worden ze ook ons voorgehouden opdat wij in het leven de dankbaarheid naar deze geboden van God zullen leven. God heeft het immers gezegd, doe dat en gij zult leven. En we luisteren ook naar de samenvatting die Jezus zelf van deze wet gegeven heeft. En als antwoord op de wet en ook de samenvatting zingen we met elkaar op Psalm 119 uit de bundel Weerklank en dan daar het laatste vers van, niet 88 maar 66. En daar zingen we: geef leven aan mijn ziel. Het gaat vanmorgen ook om het leven wat God wil geven. En wees gij mijn lied. Geef dat ik u eeuwig mag toebehoren. Psalm 119 vers 66 uit de bundel Weerklank. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze nog steeds, ook nu vanmorgen, ook in u, ook in jou, ook in mijn leven. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. En wat voor slavenbestaan kunnen we allemaal niet hebben. Maar God leidt ons daaruit. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dat is je personeel. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, het huwelijk breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt vanmorgen nu tegen ons: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heren, waar kunnen we beter zijn dan hier, in dit huis? Dit huis van u. Want dit huis is niet zomaar een huis, dit gebouw is niet zomaar een gebouw, maar dit is een plek waar u tot ons wil spreken. Door uw woord, de kracht van uw Heilige Geest. Dat was ook de ontdekking van de reformatoren, dat ze zagen dat in dat woord van u zoveel licht en dat u daar zoveel zegt en dat uw stem daarin klinkt, dwars tegen alle dwalingen in. En dat woord van u houdt stand tot in eeuwigheid. Niet alleen maar in 1517, maar ook in 2019. Want dat woord is hetzelfde gebleven en dat woord mag ook vanmorgen klinken. En laat het ons mogen ontdekken aan wie we zelf zijn en ook wie u bent. Want het is de kracht van uw woord, dat het woord zo bij ons binnenkomt, dat we zo voor u komen te staan, dat we onze stand niet meer kunnen ophouden. Dat alle dingen naakt en geopend liggen voor u die tot ons spreekt. Dat alles openvalt, dat we niets meer kunnen verbergen, dat we niets meer kunnen verbloemen, dat we niets meer kunnen verdoezelen, maar dat we eerlijk gemaakt worden voor u. Dat is de kracht van uw woord. Zoals eenmaal die priemende wijsvinger uitgestoken werd naar David en dat Nathan alleen maar zei, u bent die man. En dat ontdekte David aan zichzelf. Maar Heer, geef dat datzelfde woord ook mag spreken vanmorgen van leven, van genade, van barmhartigheid. Zoals u ook al van uw wet, die geboden gezegd hebt, doe dat en gij zult leven. Ja, en als we van dat spoor afgaan, dan komen we op een doodlopende weg. Zo'n schaap wat dwaalt. En we zongen er zojuist van dat we van die dwalende schapen kunnen zijn. De weg verloren hebben. En dan wilt u ons vanmorgen terecht brengen. Dan wilt u ons brengen in dat spoor van uw geboden en van uw woord. En dan mogen doden horen de stem van de levende God. En die ze horen, die daarvan ophoren, die de stem van u horen, die mogen leven. Laat zo uw stem klinken in ons hart. En ook zijn werk mogen doen van bekering en van wedergeboorte en van geloof en van vernieuwing. En daarom danken we u dat we hier mogen zijn, dat we uit onze huizen vandaan gekomen zijn, de deur achter ons dicht gedaan hebben en gelukkig zagen dat hier de deur open stond, dat we dit gebouw binnengekomen zijn met verwachting, hopelijk, dat we ernaar uitzagen dat het weer zondag werd. Dat we de rustdag mogen wijden met liederen tot eer van uw heerlijke naam. En dat we uw goedheid mogen prijzen. Die u betoont in de nacht en overdag. Altijd weer opnieuw mogen wij groot spreken van uw genade. Laten we zo ook hier bij elkaar zijn. En ook met deze dienst verbonden mogen zijn. Ook als we misschien ons huis niet uit kunnen, dat we figuurlijk toch in dit huis ook mogen zijn. Geestelijk verbonden mogen zijn met de gemeente hier en de stem van u mogen horen, ook daar, in die omstandigheden. Heer, geef het niet alleen maar hier, maar geef het overal waar uw gemeente samenkomt. Op dit tijdstip, maar wellicht ook op andere tijdstippen. In andere delen van de wereld is uw gemeente al samengekomen. Daar is de zondag al begonnen. En bij de ander begint hij wat later. Maar overal komt uw gemeente samen, misschien ook wel in het geheim, waar niemand het mag weten. Althans niet de overheid, omdat ze niet gevangen genomen zouden worden. Maar Heer, geef dat daar waar vervolging is, dat er volharding mag zijn. En dat wij zelf ook weer mogen leren van hen die zich zo inzetten en zo volharden in het geloof, terwijl wij zo vaak verslappen en er niet voor durven uit te komen. Heer, wilt u ons leren om de loopbaan van het geloof te lopen. De goede strijd te strijden. Ziende op de overste leidsman, onze Heer Jezus Christus. Heer, zegen zo uw gemeente wereldwijd. Bouw haar op in het allerheiligst geloof. En wilt u het rijk van de Satan verstoren. En gelukkig mogen we weten dat eenmaal dat rijk ook van het toneel zal verdwijnen. Daar zongen we ook van met dat heerlijke lied van Luther. Dat hij zo de Satan te weer kon staan, weten dat die Satan al lang verloren heeft, maar eenmaal ook definitief van het toneel zal verdwijnen. Geef dat we dat mogen weten en dat te midden van al die machten die er zijn, te midden van al die koninkrijken die zich groot maken, van al die machthebbers die denken heel veel in te brengen, dat we mogen weten, eenmaal zal dat koninkrijk van u blijven, omdat u koning bent, eeuwig en altijd. Doe ons onderdaan zijn van dat koninkrijk en werf ons voor dat koninkrijk. Maak ons onderdaan daarvan en verdiep ons in de kennis van Jezus Christus, dat we des te meer gebonden worden aan hem, des te meer hem zullen dienen. We zongen er ook van dat we tot uw dienst verkoren zijn. Dat is al heel wat. Maar geef dat we u ook echt mogen dienen met ons hele hart, met ons hele leven. En dat wij uw geboden en uw woord mogen doen uit dankbaarheid. Leer ons dat, van dag tot dag, maar ook van zondag tot zondag. Ook vandaag, op deze eerste dag van de week. De dag dat we mogen gedenken dat u, Heer Jezus, opgestaan bent uit de doden. U bent de levensvorst. En u heeft het te zeggen, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst een gedeelte wat ook op het bord staat, 1 Koningen 17, vanaf vers 17 tot en met 24. Daar vallen we in. Midden in dat verhaal van Elia, die bij die weduwe in Sarfat is en haar zoon is ernstig ziek en uiteindelijk overlijdt die zoon en dan gebeurt er toch wel iets wonderlijks. En dat verbind ik met Handelingen 20, Handelingen 20, vers 7 tot en met 12, waar ook een jongen overlijdt, maar ook opgewekt mag worden uit de doden. Handelingen 20 vanaf vers 7 tot en met vers 12. En dat vormt eigenlijk het tekstgedeelte voor deze morgen. En als inleidende erop lezen we met elkaar 1 Koningen 17, vanaf vers 17 tot en met vers 24. Dan lezen we deze woorden. En het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. En zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. En toen zei ze tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man van God? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en hij zei, Heere mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug. En het werd weer levend. En Elia nam het kind op en bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in het huis en gaf het aan zijn moeder. En toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man van God bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Tot zover dit gedeelte uit het Oude Testament en dan uit het Nieuwe Testament, Handelingen 20, vanaf vers 7 tot en met vers 12. En dan komen deze woorden tot ons. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren veel lampen in de bovenzaal waar ze bijeen waren. En een zekere jonge man, van wie de naam Eutyches was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand doordat Paulus zo lang sprak. En hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden. En hij werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn arm om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, En in lang tot het aanbreken van de dag toen met hen gesproken had, vertrok hij zo. En ze brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. Tot zover de lezing van het woord van God en ook de lezing van het tekstgedeelte voor deze morgen. Er was een keer een predikant die nam een steen mee en die legde hij zo op de hoek van de kansel. En toen zei hij tegen de gemeente, deze steen gaat wonderen doen. Maar goed, de dienst verliep zoals die altijd verliep. En die dominee die kwam weer terug in de consistorie. En toen vroegen de ouderlingen, de ambtsdragers van, maar dominee, wat voor wonder heeft die steen nou eigenlijk gedaan? Want we hebben eigenlijk helemaal niks gemerkt. Toen zei hij, hebben jullie dat niet gemerkt? Hebben jullie dat niet gezien? Alle mensen in de kerk van jong tot oud zijn wakker gebleven. Ze zijn niet in slaap gevallen. Want iedereen was benieuwd wat die steen zou gaan doen. Wakker gebleven. Want ja, in een dienst, wellicht ook vanmorgen, in een dienst kun je wel eens in slaap vallen. Een beetje wegdoezelen. En misschien wakker gestoten worden door een ander die naast je zit. In ieder geval, je kunt in de dienst slapen. Nou, vanmorgen lezen wij een geschiedenis van een jongen die ook in slaap gevallen is. En er gebeurt er iets heel ergs. En gelukkig wordt die jongen weer levend gemaakt. Maar het gaat er eigenlijk om in deze geschiedenis dat wij ook geestelijk kunnen slapen. En dat wij wakker geschud moeten worden. Wakker gemaakt moeten worden. Dat wij vanuit die geestelijke doodslaap wakker geschud worden en het leven, het eeuwige leven mogen ontvangen. Nou, daar mogen we met elkaar vanmorgen over nadenken, ook naar aanleiding van deze geschiedenis. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog zingen en daarvoor krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan met elkaar zingen Psalm 138. Psalm 138 is een psalm waar gezongen wordt over God die het leven heeft, de bron van het leven. Niet alleen maar het natuurlijke leven, maar ook het geestelijke leven. En we willen ons ook richten op die bron van het leven. O levensbron, wil ook vanmorgen, ook in mijn eigen leven, bijstand zenden. En de versen die we dan zingen zijn vers 1 en 4 van Psalm 138. Psalm 138, 1 en 4. En in de collecte gaat het om de drie volgende doeleinden. De eerste collecte is bestemd voor de GZB. Dat is de najaarszendingscollecte. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw, voor het onderhoud daarvan. De Heer zegene u en uw gaven. Dan heb ik nog de volgende afkondiging. Dat straks na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of iets fris te drinken. Daar krijgt u allemaal gelegenheid voor om elkaar te ontmoeten. Dus nu de collecte en we zingen met elkaar op Psalm 138, 1 en 4. Gemeente, de jongen die in slaap viel, dat was in een gemeente in Troas. Troas, een kustplaats aan de westkust van toen Klein-Azië, nu het huidige Turkije. Het zal nu wel een badplaats zijn, maar in ieder geval, dat was toen een handelsplaats, een havenplaats. En daar was Paulus op weg naar Jeruzalem. Hij was er weer in Troas. Want hij maakt nu eigenlijk de omgekeerde beweging. Hij komt nu vanuit Macedonië en gaat naar Troas en dan door naar Jeruzalem. Maar op zijn tweede zendingsreis was hij ook in Troas en toen heeft hij de beweging gemaakt naar Macedonië. En u weet wellicht dat het op een hele bijzondere manier gegaan is. Paulus die wilde verschillende kanten op in Klein-Azië, maar dat werd hem elke keer weer belet. De Heilige Geest verhinderde hem dat. En op een gegeven moment is hij in Troas en dan krijgt hij een visioen, dan krijgt hij een droom en dan ziet hij in die droom ziet hij een man staan, een Macedonische man, iemand van de overkant en die roept, kom over en help ons. En op dat moment geeft de Heilige Geest Paulus in dat hij nu mag vertrekken naar de overkant naar Macedonië, voor ons nu Europa. Toen is Paulus dus gegaan van Troas naar Macedonië. Er zijn nu nog wel predikanten die als ze beroepen worden, nog wel eens via dit visioen van Paulus ook de stem in hun leven horen om naar een gemeente te gaan waar nood is. Kom over en help ons. Dat kan de Heer nog steeds gebruiken. In ieder geval voor Paulus was het de aanleiding om de oversteek te maken naar Macedonië. En u weet wat daar gebeurd is. Daar heeft hij die ontmoeting met Lydia, de purperverkoopster, die tot geloof komt. Prachtig, heerlijk. Zo'n eerste bekering, als hij aan de overkant gekomen is. Op een gegeven moment mag hij ook een meisje verlossen van haar waarzeggende geest. En dat is ook een heel gebeuren. Maar ja, dan komt er iets ergs. Dan worden Paulus en Silas, zijn medewerker die meegegaan is, die worden in de gevangenis gebracht. En dan zitten ze daar in de stok en ze zijn hun leven niet zeker. Ja, wij weten wel hoe het afgelopen is, die aardbeving die plaatsgevonden heeft en dat het allemaal goed gekomen is. Maar op dat moment wisten Paulus en Silas dat niet. Dan hebben ze gebeden, dat staat in Handelingen 16, ze baden. Maar ze hebben ook voor God geen klaagliederen gezongen, maar ze hebben goden lofzangen gezongen en ze hebben hun leven overgegeven in Gods hand. En gelukkig is toen dat wonder gebeurd en bleven ze levend en konden ze hun werk voortzetten. Op een gegeven moment is dus Paulus op zijn derde zendingsreis ook weer in Macedonië en keert hij weer terug richting Jeruzalem. En dan doet hij die gemeente Troas nog even aan. Daar verblijft hij enkele dagen. Hij heeft er waarschijnlijk ook contacten en die gemeente ligt ook op zijn hart en hij wil toch nog even bij die gemeente zijn. En hij gaat dus naar Troas toe, naar die christelijke gemeente die daar is. En dan bezoekt hij daar ook de samenkomst van de gemeente. Want ja, dat is toch het hoogtepunt van de gemeente. De samenkomst, als de gemeente samenkomt op die eerste dag van de week. Ja, dat is ook iets waar we niet zomaar overheen moeten lezen. Dat Paulus op de eerste dag van de week de gemeente daar bezoekt en dat hij daar ook is. Want die eerste dag van de week, dit is ook de eerste dag van de week. De eerste dag van de week is altijd een herinnering aan die dag dat Jezus opstond uit de doden. We kennen die geschiedenis wel aan het eind van de evangelie, dat hier Jezus vroeg op de eerste dag van de week opgestaan is uit de doden. De vrouwen die naar het graf gingen, heel vroeg in de morgen op die eerste dag van de week, na de Sabbat, die zagen dat het graf open was. Jezus was opgestaan uit de doden. En als een herinnering aan deze levende Heer en Heiland die de dood en de zonde en de duivel overwonnen heeft, als een herinnering aan deze opstanding van Christus kwam de gemeente daar in Troas, maar komt ook de gemeente nu hier in Noordwijk samen als een herinnering dat wij weten van een die de dood en de zonde en de duivel overwonnen heeft. Beseft u dat ook wel? Als je in de kerk bent, dat je hier bent omdat je altijd die herinnering levend wil houden, dat je leeft uit hem die overwinnaar is, in jou, ook in mijn leven. Laat dat elke eerste dag van de week, elke keer als we een samenkomst van de gemeente hebben op de zondag, altijd weer in herinnering blijven. Wij zijn hier samen rondom hem die overwinnaar is. Die gezegd heeft, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding. Ik heb overwonnen. Ik leef en u zult ook leven. Nou gemeente, zo was Paulus dus op die eerste dag van de week in die samenkomst van de gemeente. Ja, voor ons, zoals we nou hier bij elkaar zijn, voor ons is dat nu een vrije dag. Althans, voor de meeste van ons. Jullie hoeven niet naar school toe. En de meeste van ons hoeven ook niet te werken. Misschien zijn er wel die vanmiddag in de zorg gaan werken. Of een dienst hebben bij de politie, of ambulance dienst, of andere dingen die noodzakelijk zijn op de zondag. Maar in ieder geval, de meeste van ons zijn toch op deze dag vrij. En natuurlijk staat de zondag vandaag, de dag, behoorlijk onder druk. Hoeveel moet er niet op de zondag gebeuren? De 24-7-economie en allerlei evenementen die op zondag open moeten zijn. En de horeca die op zondag open moet zijn. In ieder geval, de zondag staat wel onder druk. Maar toch mogen we blij zijn dat we in een land leven waar we nog een vrije zondag hebben. Waar we hier in vrijheid ook samen kunnen komen. Maar dat we ook vrij zijn om die samenkomst van de gemeente te bezoeken. Maar dat was toen niet. Toen Paulus daar op die eerste dag van de week in Troas die samenkomst van de gemeente bezocht, was het geen vrije dag voor die gemeenteleden, maar was het een hele gewone werkdag. En misschien waren het wel mensen die in de havens werkten, of die in de handel zaten. En die hadden overdag gewerkt, en die kwamen dan meestal 's avonds op die eerste dag van de week samen als gemeente. Als huisgemeente, ergens in een huis, kwamen ze samen. En in de regel was dat inderdaad 's avonds, overdag gewerkt en 's avonds kwamen ze dan bij elkaar. En waarvoor kwamen ze bij elkaar? Nou, dat staat er, voor de breking van het brood. Ja, dat is een heel bijzonder gebeuren. Dat heeft te maken met de Heer Jezus die zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En op die eerste dag van de week werd dat altijd ook levend gehouden. Zoals Calvijn ook heel graag op elke zondag het avondmaal wilde vieren. Als een herinnering aan hem die zijn leven gegeven heeft voor zijn gemeente. In ieder geval kwam die gemeente dus samen voor de breking van het brood. En uit 1 Korinthe 11 weten we dat voordat die breking van het brood plaatsvond, er ook nog een zogenaamde liefdemaaltijd was. Een agapé-viering. Daar kwamen de gemeenteleden samen en ze hadden brood en drinken bij zich en dat verdeelden ze onder elkaar. En dan hadden ze voor die tijd, als ze die ontmoeting met elkaar, zoals u straks na de dienst hebt, ze hadden de ontmoeting met elkaar en daarna vond dan het avondmaal, die breking van het brood, plaats. En wellicht weet u ook wel dat Paulus in 1 Korinthe 11 moest waarschuwen tegen misstanden die er waren ontstaan. Dat er mensen waren die zich al te goed gedaan hadden aan heel veel wijn. Wat ze meegenomen hadden, wat ze niet goed verdeeld hadden. En soms dronken aan het avondmaal gingen. Ja, daar moest Paulus tegen waarschuwen. Dat is ontheiliging van het sacrament. Dat is ontheiliging van die breking van het brood waar teruggedacht mag worden aan Christus die zijn leven gaf. Dus op die eerste dag van de week was er die breking van het brood. Maar nu Paulus er was, daar in Troas, in die samenkomst van de gemeente, ging Paulus ook tot hen spreken. Een preek houden, zouden we zeggen. Paulus die was daar en die ging tot die gemeente spreken. Ja, en zelfs heel lang. We weten niet wanneer hij begonnen is, maar hij heeft heel lang tot middernacht gesproken. En er wordt zelfs gezegd dat die jongen in slaap gevallen is, omdat Paulus zo lang gesproken heeft. In ieder geval, lang heeft hij een toespraak tot die gemeente gehouden. Ja, in de herziende Statenvertaling die we met elkaar gelezen hebben, daar wordt gesproken over een toespraak. Paulus die spreekt tot de gemeente. Maar in de klassieke Statenvertaling, en misschien hebben sommige mensen die nog wel bij zich, in de klassieke Statenvertaling, daar wordt het woordje handelen gebruikt. Paulus die handelde met de gemeente. En in het Grieks staat er een woord waar ons woordje dialoog in zit. Hij dialogiseerde, als het ware, met de gemeente. Hij was met de gemeente in gesprek. Misschien wel letterlijk. Dat de mensen ook wel terugzeiden, dat hij er weer op inging. Dat weet ik niet hoe het toen ging. Maar in ieder geval, hij dialogiseerde met de gemeente. Ja, gemeente, een preek, een toespraak van een voorganger mag natuurlijk niet een soort monoloog zijn. Ja, dat is het wel, want ik spreek alleen. Maar als het goed is, moet u in de preek antwoorden krijgen op vragen die u hebt, die in uw hart leven, zorgen die u hebt, dingen waar je tegenop ziet, dat je het gevoel hebt, in de preek worden dingen gezegd waar ik wat aan heb. Een dialoog. Maar als het ware ook een dialoog tussen de hemel en de aarde, tussen God en ons, dan mag een predikant een intermediair, een tussenpersoon in zijn. In de consistorie bad de ouderling ook dat de dominee de stem van God mag zijn. Daar gaat het om. Dat u niet mij hoort, maar dat u in mij God hoort spreken tot u. En dat hij antwoord geeft op vragen die er in uw en jouw hart leven. Dialogiseren met de gemeente. Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder, ik kom zelf uit Delft, en mijn moeder had dominee L. Vroegen wij heel lang meegemaakt, een bekende predikant in Delft. En ze zei wel eens, het leek wel of dominee Vroegen wij naast je in de bank zat. Dat hij als het ware met je praatte, een gesprek met je hield. En dat hij precies wist waar ze allemaal in je hart leefden. Zo preken, dat je het gevoel hebt dat God spreekt tot u, tot jou, tot ons. Nou, zo sprak Paulus daar tot die gemeente van Troas. Hij onderhandelde als het ware met hen. Zoals die mensen misschien overdag gehandeld hadden in de handel, was er nu een andere handeling. God onderhandelde met de gemeente. Ja, eigenlijk zijn de brieven van Paulus die hij geschreven heeft voorbeelden van hoe het nou zou moeten gaan in het gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld de brief aan de gemeente van Korinthe, de eerste brief. Daar gaat Paulus heel veel in op vragen, en ook op misstanden hoorden we net, op vragen die in de gemeente kunnen leven. Paulus had gehoord bijvoorbeeld dat er mensen waren die zeiden dat er geen opstanding der doden zou zijn. Dat die lichamen niet zouden kunnen opstaan, dat geloofden ze niet. Het gaat om de geest, om de ziel en dat lichaam, dat doet er niet toe. En dan zegt Paulus, ja, maar dat is niet zo. Als er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgestaan, niet lichamelijk opgestaan. En als Christus niet opgestaan is, ja, dan is ons geloof ijdel, dan hebben we geen toekomst. Waar leven we dan eigenlijk nog voor? Dus dan gaat hij in op die vragen die er leven in die gemeente van Korinthe. Ook in de brief aan de gemeente van Rome trouwens. Hij heeft gehoord dat er mensen zijn die zeggen, nou, als je van genade leeft, dan kun je gewoon blijven zondigen. Want hoe meer zonde je doet, hoe groter de genade wordt. Maar zegt Paulus, ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Dat zij verre. Als je vanuit de genade leeft, dan wil je juist heilig leven. Dan wil je die zonde niet aan de hand houden. Dan ben je gestorven aan die zonde. En dan wil je je lichaam stellen tot een tempel voor God. Je leden tot wapenen der gerechtigheid in plaats van wapenen der ongerechtigheid. Kortom, in die brieven laat Paulus al zien dat hij dialogiseert, onderhandelt met de gemeente. Zo doet hij dat ook hier in die gemeente van Troas. We weten de inhoud van de preek niet, maar toch heeft hij zo gesproken. En waar deed hij dat eigenlijk? Waar was hij? Nou, ik zei al, het is een huisgemeente. En die kwamen bij elkaar in een groot huis. En ze kwamen bij elkaar op een bovenverdieping. Een bovenvertrek, een bovenzaal. Ergens daar in Troas was dus een groot huis waar die huisgemeente altijd samenkwam. En daar waren ze bij elkaar. Er waren heel veel lampen. Dat wordt niet voor niets even vermeld. Want die lampen geven niet alleen maar licht, maar geven ook heel veel warmte. En daardoor werd het wat benauwd in die ruimte. En daar hebben mensen misschien ook onder geleden. Misschien die jongen ook wel die daar in het raam zat. In ieder geval, ze waren bijeen daar in die bovenzaal daar van die gemeente van Troas. Gemeente, is het u wel eens opgevallen dat in het Nieuwe Testament wel meer gesproken wordt over de bovenzaal waar iets heel bijzonders gebeurt? Waar heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld? Dat heeft hij gedaan in een bovenzaal ergens in Jeruzalem, waar hij samen met zijn discipelen, alleen zijn discipelen, het paas gaan vieren. En daar in die bovenzaal, daar heeft hij dat brood genomen en die wijn genomen. Hij heeft dat brood genomen en zegt, zo zal ik mijn lichaam verbroken, zoals die matzes gebroken werden. Zo zal hij zijn lichaam verbreken. Hij heeft die wijn genomen en zegt, zoals die wijn vergoten wordt, zal ik mijn bloed vergieten tot volkomen verzoening van al uw zonden. Daar in die bovenzaal is dat gebeurd. Prachtig. En gemeente, waar waren die mensen samen om te bidden dat de Heilige Geest zou komen? De Heer Jezus had dat beloofd. Ik zal weggaan, maar de Heilige Geest zou komen. Die andere trooster. En waar hebben ze gebeden? Ook weer in een bovenzaal. Om de komst van de Heilige Geest. Och, dat u de hemelen scheurde en neder zou komen. En de Heilige Geest is gekomen. Jazeker, in die bovenzaal. Daar gebeurde het. En waar heeft de gemeente van Joppe, Handelingen 9 wordt erover gesproken, waar heeft die gemeente van Joppe, die overleden Dorcas, die zoveel betekende voor de gemeente, die zoveel deed voor weduwe, waar hebben ze haar gelegd toen ze overleden was? Ze hebben haar gelegd ook in die bovenzaal, dat bovenvertrek waar die gemeente van Joppe samenkwam, in de verwachting, daar zou wat kunnen gebeuren. Daar zou God een wonder kunnen verrichten. Dus die gemeente kwam samen in een bovenzaal. Daar gebeurde het. Ja, u zit hier niet in een bovenzaal, allemaal gelijkvloers. Maar u bent hier wel samengekomen als gemeente in dit vertrek. En hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Hier wordt van tijd tot tijd het avondmaal gevierd. Hier wordt de doop bediend. Hier bidden wij om de verlichting met de Heilige Geest. Hier vragen we, Heere God, wilt u bij ons zijn door uw Heilige Geest, dat het woord voor ons open mag gaan. En hier wil God doden levend maken. Opdat doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen ook leven zullen. Dit is de werkplaats van Gods Geest. Hier verricht de Heere God zijn werk. Het is voor ons een rustdag. Maar voor hem een werkdag. Hij is hier onvermoeibaar bezig om u naar hem toe te trekken. Om u tot verandering te brengen. Om u te vernieuwen. Om u te versterken in het geloof. Dat gebeurt hier in de samenkomst van de gemeente. Maar gemeente, er gebeurt er in Troas ook nog iets anders. Iets heel ergs. Iets verschrikkelijks. Als je daar goed over nadenkt, dan moet het toch wel heel wat geweest zijn voor die gemeente. Want er zit daar een jongen in het raam. Hoe oud zal die geweest zijn? 16, 17, 18 jaar. En op grond van vers 12 wordt nog wel eens gezegd, het zou wel eens kunnen zijn dat die zij die daar genoemd worden, en zij brachten de jongen levend mee, dat die zij, dat de ouders zijn van dat kind. Gelukkig, ze kunnen hun kind, want ja, valt uit het raam en is gestorven, dat zij hun jongen weer levend mee kunnen nemen als de samenkomst van de gemeente voorbij is. In ieder geval, die jongen die zit daar in dat raam. Hij is daar misschien gaan zitten omdat het heel vol was. Ja, er waren heel veel mensen, want Paulus die was er. Heerlijk dat hij er is en ze zijn misschien veel meer gekomen als anders. Of hij zat in het raam omdat het best wel benauwd was in die ruimte. Die dacht, nou dan heb ik in ieder geval wat frisse lucht. En daar zit hij. En misschien heeft hij in het begin best nog wel opgelet. Want ja, Paulus die gaat preken. Dat wil ik toch wel horen. Maar ja, hij is overmand door de slaap. Misschien heeft hij overdag hard gewerkt in de havens. Geladen en gelost. En wat heeft hij misschien allemaal gedaan? En dan komt hij 's avonds in die gemeente. En dan zit hij daar. En u kent dat wel. Dan ben je moe. En dan ga je wat doezelen. En je zakt wat weg. En misschien word je wel wakker gehouden, maar toch, je valt in slaap. Dat kan zomaar gebeuren. En dat is bij die jongen ook gebeurd. Maar goed, het erge is dat hij uit dat raam valt. En dan valt hij naar beneden toe, van 3 hoog. Ja, dat overleef je niet. Hij wordt dood opgetild. Gemeente, wat moet dat een consternatie in die gemeente van Troas geweest zijn? Stel je voor dat hier nu vanmorgen iemand onwel wordt en dan gaan BHV'ers lopen en mensen van de EHBO en dan wordt 112 gebeld en dan komt een ambulance aan en die gaat met loeiende sirene weg en dan denk je, oeh, hoe zal het met hem of haar zijn? Consternatie. Zo zal het in die gemeente van Troas ook wel geweest zijn. Er is iets heel ergs gebeurd. De gemeente, weet u hoe die jongen heet? Ja, hij heet Eutychus. Eutychus. Maar wat betekent die naam? Ik vroeg het net al in de consistorie en toen was het even niet bekend. Toen zei ik, nou dat hoor je wel. Wat betekent die naam Eutychus? Die naam betekent de gelukkige. aan wie iets goeds overkomt of hopelijk zal overkomen. Die ouders hebben misschien die naam aan dat kind gegeven en gedacht, nou, wij hopen dat hij gelukkig zal worden. Dat hij een fijne vrouw zal ontmoeten, dat hij een mooie baan zal krijgen, dat hij een gelukkig leven zal hebben. Dat er iets goeds aan hem overkomt. Nou, dat is wel anders gelopen. Als hij op zo'n jonge leeftijd sterft, dan is dat niet gelukkig. Dan is er niet wat goeds overkomen. Dan ligt dat geluk aan scherven. En gemeente, als Paulus hoort, want hij wordt er op een gegeven moment mee bekendgemaakt. Hij heeft misschien ook die jongen wel zien vallen, maar op een gegeven moment wordt hij er bekend mee gemaakt dat die jongen gestorven is, dat hij dood opgetild wordt. En dan onderbreekt Paulus zijn preek en dan rent hij naar beneden toe. En dan buigt hij zich over die jongen heen en dan zegt tegen de mensen, maak maar geen misbaar, huil maar niet. Zoals de Heer Jezus het ook gezegd heeft toen hij dat dochtertje van Jairus ging opwekken uit de doden. Hij stuurde al die klaagvrouwen weg die maar aan het klagen waren. Maak geen misbaar. En dat zegt hier Paulus ook tegen die mensen. En hij buigt zich over die jongen dus heen. Hij omvangt hem met zijn armen, net als Elia. Daarom las ik die geschiedenis ook. Net als Elia deed met die jongen van die weduwe te Sarfat, die gestorven was. En die naar dat bovenvertrek gebracht werd. Je zou kunnen zeggen die bovenzaal. En dan buigt daar ook Elia zich over die jongen heen. En dat doet Paulus hier ook. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, zijn ziel is in hem. Die ziel is teruggekeerd in die jongen. Hij mag weer leven. Ja, misschien heeft hij datzelfde gebed wel gebeden wat Elia daar bad bij die jongen van die weduwe te Sarfat. Dat hebben we met elkaar gelezen. Hè? Laat de ziel weer terugkeren in het kind. Laat het weer mogen leven. Zo heeft hij misschien gebeden tot God en gevraagd, Heere God, geef dat leven toch weer terug. En gelukkig, gelukkig, die jongen, die mocht zijn ogen weer opslaan. En mocht leven. Ja, dan kun je wel begrijpen, hè, dat als we dan in vers 12 lezen over die zij, als dat die ouders zijn, maar laten we de hele gemeente maar bij betrekken, dat zij bovenmate vertroost werden dat God dat gedaan had. Dat dat kind, dat die jongen weer levend was geworden. Prachtig. God die doden levend kan maken. Er worden verschillende voorbeelden in de schrift gegeven. Elia, Elisa, Petrus bij de Pita, Paulus hier bij Eutyches en de Heer Jezus die verschillende mensen opgewekt heeft uit de doden. En wat een troost mag dat geven. Ja. Ja. En dan zou je deze geschiedenis kunnen beëindigen, deze preek kunnen beëindigen en kunnen zeggen, nou, dat was mooi, hè? Wat er toen gebeurde in Troas. Prachtig, hè? Maar misschien dat er iemand zit die zegt, ja, maar ik heb ook iemand verloren. Ik heb iemand naar het graf moeten brengen. Misschien ook wel een kind. Een jong iemand. Of je vrouw, of je man. Of je vader, of je moeder. Of iemand anders waar je heel veel van hield. Heb je weg moeten brengen. En toen was er geen Paulus. En toen was er geen Heer Jezus. Die mijn zoon, mijn dochter, mijn man, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder en andere dierbaren opgewekt heeft uit de doden. Je zou het zo graag willen. Je had het zo graag gewild. Maar het is niet gebeurd. En ja, dan wordt het hier wel van deze jongen gezegd, en we kennen de geschiedenis uit de Bijbel, maar bij mij, in mijn leven, in onze familie, in ons gezin, in onze gemeente, is het niet gebeurd. Mijn gemeente, staat nou deze geschiedenis in de Bijbel alleen maar om aan te geven dat mensen weer terug kunnen keren in het natuurlijke leven? Staat die daarvoor in de Bijbel? Nee toch? Hoeveel mensen zijn er in de omgeving van Elia niet gestorven? Hij heeft inderdaad die jongen van die weduwe de Sarfat mogen opwekken uit de doden, maar hoeveel mensen zijn er in de omgeving van Elia niet gestorven? En in de omgeving van Elisa, en in de omgeving van Paulus, en in de omgeving van Petrus, en ook in de omgeving van onze heiland, die overwinnaar is van de dood. Hoeveel mensen zijn er niet gestorven? Ja. Ja, Lazarus is opgewekt toen hij al 4 dagen in het graf lag. En die jongeling te na in die begraven zou worden, hoefde niet begraven te worden. Een begrafenis die niet doorging. Heeft u dat eens meegemaakt? Dat je een rouwkaart gekregen hebt en dat je een kaart erna krijgt. De begrafenis gaat niet door. Dat kan toch niet? Maar daar wel. En het dochtertje van Jairus, die overste van die synagoge, werd ook opgewekt uit de dood door de Heer Jezus. Jazeker. Maar hoeveel mensen zijn er in de omgeving van de Heer Jezus toch niet gestorven? En waarom? Wel omdat het in de schrift niet alleen maar om dat natuurlijke leven gaat. Jazeker, we mogen dankbaar zijn dat we in levende lijven zitten en staan. Jazeker. Maar het gaat uiteindelijk in uw en jou en in mijn leven om dat andere, dat eeuwige, dat onvergankelijke leven. Want ja, ook die mensen die opgewekt zijn uit de doden, die zijn ook weer gestorven. Lazarus is ook weer gestorven. En Dorcas ook. En deze Eutyches ook. Ze leven niet meer. Maar het gaat er uiteindelijk om wat de Heer Jezus bij het graf van Lazarus zei. Toen zei hij tegen die mensen, ja, Lazarus is wel gestorven. Maar eigenlijk slaapt hij. De slaap van de dood, maar hij is ontwaakt, hij is wakker geworden bij God. Want, zegt hij toch, ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. En gemeente, om dat leven gaat het. De Heer Jezus is gekomen om elke keer weer een tipje op te lichten van die sluier van dat koninkrijk wat komt waar niemand meer ziek zal zijn. Vandaar hij heel wat mensen beter gemaakt heeft, maar ook niet allemaal. Toen hij Bethesda binnenging, dat grote verpleeghuis met die 5 paviljoens, heeft hij alleen maar die man die 38 jaar lang ziek was, heeft hij genezen. Nou, hij had toch veel meer mensen kunnen genezen. Heeft hij niet gedaan. De Heer Jezus heeft niet iedereen genezen. Maar als hij iemand genast, dan was dat een teken van dat koninkrijk wat komt, waar geen ziekte meer zal zijn. Daar zal die gevreesde ziekte van de kanker niet meer zijn. Daar zal geen chronische ziekte meer zijn. Daar zal geen dementie meer zijn. Daar zullen de ziekten uitgebannen zijn. En van tijd tot tijd wordt daar een tipje van opgelicht van dat koninkrijk wat komt. En dat gebeurt nu eigenlijk ook in die opwekkingen uit de doden. Dan wil de Heere God laten zien door zijn apostelen, door zijn profeten, door de heiland zelf. Dan wil God laten zien, ja, hier heerst nog de dood. Jazeker. Maar ik ben overwinnaar. En er komt een koninkrijk waar geen dood meer zal zijn. Waar mensen niet meer zullen sterven. Er was een predikant die een keer zei in een preek, op die nieuwe aarde ligt 1 grafsteen. Het was maar een beeld natuurlijk. En wat staat er op die grafsteen? Hier ligt de dood begraven. Voor altijd is de dood uitgeschakeld. Waarom? Waarom? Omdat God de God van het leven is. Van dat echte, dat eeuwige, dat onvergankelijke leven. Wat blijft tot in de eeuwigheid. En daar wordt in deze geschiedenis ook een tipje van die sluier opgelicht. Daar gaat het om. Zo wordt die jongen opgewekt uit de doden. En gemeente, weet u wat nou het wonderlijke is? Dan is dat gebeurd. De jongen is tot leven gebracht. En wij zouden misschien zeggen van nou, dan stoppen we de dienst, hè, als dat gebeurd is. En dan. Maar Paulus die gaat weer terug. En hij gaat gewoon weer verder met zijn preek. En niet eventjes, maar ook weer heel lang. En gemeente, wat zou nou de inhoud van zijn prediking geweest zijn? En misschien heeft hij dat, wat er gebeurd is daar met die jongen, wel gebruikt als een illustratie. Wat zou nou de inhoud van zijn prediking geweest zijn? Wel, in die prediking gaat het toch ook nu, dat is de kracht van de reformatie ook, dat woord van God wat weer open mag gaan. In de prediking gaat het toch om dat woord wat ons tot leven wil wekken. Zodat inderdaad doden, geestelijk doden, dat die horen de stem van de levende God en dan mogen leven. Om dat wonder gaat het. Dat wonder van het eeuwige leven. En ongetwijfeld zal Paulus daar weer over gesproken hebben. Want hij zegt toch ergens anders, in de Korinthebrief meen ik,
Als hij dan terugkijkt op de periode dat hij in Korinthe was, dan zegt hij, ik heb niet anders voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het gaat hem in de verkondiging, het gaat hem in dat dialogiseren, het gaat hem om Christus. Die dood geweest is, maar zie hij leeft tot in alle eeuwigheid. En Christus zegt, ik leef en u zult ook leven. Opdat zij die geestelijk slapen, de slaap van de dood, dan zullen ontwaken en wakker zullen worden. En het eeuwige leven zullen ontvangen. Want ja, Paulus die was daar, wat ik al zei, op de eerste dag van de week. Als een herinnering aan die opstanding van Christus uit de doden. En zo zal hij daar gepreekt hebben. En zal hij Christus verkondigd hebben in al zijn heerlijkheid. En hij zal gezegd hebben, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Slapen en dan toch wakker worden. Wakker worden en het eeuwige leven mogen ontvangen. Zoals we straks zingen, hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. En hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, als je de dood onder ogen moet zien, als je door die tunnel heen moet, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij dat naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat je door de dood heen het leven mag ontvangen. Dat de dood een doorgang is naar het eeuwige leven. Dat de dood geen punt is, maar een komma. En dat je mag weten, mij is het leven bereid. Daar gaat het om. Dat is uiteindelijk waar het ook in de prediking van Paulus om gaat. En dat leven, dat wil God schenken. En dan ben je gelukkig af. Want hoe heette die jongen ook alweer? Uitychus, hè? Uitychus. Nou, laten wij een Uitychus mogen zijn in die dubbele zin van het woord. Dat wij mogen weten van het geluk, ja, wat we hier ontvangen, dankdag. Dat je mag weten van al die zegenen die je God gegeven heeft, dat je daar gelukkig mee bent. Maar dat je uiteindelijk ook weet van dat andere, dat eeuwige, dat zalige geluk. Dat je mag weten, ik ben goed af, mij is het goede overkomen. Dat goede wat we in Gods huis mogen ontvangen tot verzadiging. Waar we door gevoed mogen worden. Geestelijk gevoed mogen worden. De gelukkige. En gemeente, daarom wordt er nou gepreekt. Daarom is er elke keer weer de samenkomst van de gemeente. Daarvoor gaat het woord open. Omdat het zal gaan om sola scriptura. Alleen het woord. Sola gratia. Alleen genade. Sola fide, alleen het geloof in de Heer Jezus Christus die ons het eeuwige leven geeft. Toen in Troas, nu in Noordwijk en overal waar de gemeente samenkomt. Opdat, ja, die gemeente, die ouders wellicht, maar ook die gemeente, werden bovenmate vertroost. Laten ook wij weten van die enige troost. Je kent die eerste vraag van de catechismus wel. Daar wordt gevraagd, wat is nou je enige troost? Wat is je enige houvast in leven en in sterven? En wat mogen we dan belijden? Wat mogen we dan belijden? Dat ik hier een gelukkig leven heb? Dat ik een mooie baan heb? Dat ik heel lang mag leven? Nee. Dan wordt er beleden dat ik met lichaam en ziel het eigendom mag zijn van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Die mij verzekert door de Heilige Geest van het eeuwige leven. Dat is de troost. De echte, de eeuwige en de enige troost. Meneer gemeente, er lag vanmorgen hier geen steen op de hoek van de kansel. Een steen die dan eventueel wonderen zou kunnen doen, zodat we allemaal wakker zouden blijven. Maar ik hoop wel dat op deze eerste dag van de week er een ander wonder in uw leven is gebeurd. Dat u hebt mogen ontdekken, het gaat om dat echte, dat eeuwige leven, ook in mijn leven. Dat leven waar van alles en nog wat gebeurt, waar je met van alles en nog wat bezig bent, waar die agenda misschien weer voor je ligt en waar je denkt, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, en je bent druk met van alles en nog wat, maar dat je weer boven alles uitgetild wordt en dat je mag horen, het gaat uiteindelijk om dat eeuwige, dat onvergankelijke leven, dat ik dat mag kennen. En dat je het wonder in je leven mag ervaren dat God je, terwijl je de dood verdiend hebt, het eeuwige leven mag ontvangen. Want ja, zoals daar een wonder gebeurde dat die jongen opgewekt werd uit de doden, is het nog een veel groter wonder als God aan mensen die de dood verdiend hebben, het eeuwige leven wil schenken. Dat hebben we toch niet verdiend? Ik niet, u niet, jij niet. God zou ons in de dood kunnen laten. In die eeuwige, in die geestelijke dood. Maar hij heeft ons daar niet voor over. Hij heeft geen lust in de dood van ons, geen lust in onze ondergang, maar daarin dat we zullen leven. Dat echte, dat eeuwige, zalige leven mogen ontvangen. Nou gemeente, laat dan die levenwekkende boodschap, dat levenwekkende woord, elke keer weer je leven binnenkomen en je tot leven brengen. Val niet in slaap. Dommel niet weg. Dwaal niet weg. Maar laat u elke keer weer opwekken. Ontwaak u die slaapt. En sta op uit de doden. En laat Christus over u lichten. Opdat hij de koning van u en jou en mijn leven zal zijn. Opdat we zo op elke eerste dag van de week mogen weten van dat echte, dat eeuwige leven wat er is in Christus Jezus alleen. Geloofd zij deze God met diepst ontzag. Amen. Dan mogen we zingen met elkaar op Psalm 68, dat tiende vers, waar ook dan gezongen mag worden, uitgezongen mag worden, met verwondering uitgezongen mag worden, dat er een God is die uit goedheid zonder pijl, dat is pijloos diep, ons dat eeuwige zalige leven wil schenken. 68, 10. Danken en bidden. Ja, heren, dat is uitkomst. Dan komen we eruit. Dan komen we er doorheen. Dan komen we bij u.
Het blij vooruitzicht wat ons mag strelen om ontwaakt. Dan mogen we echt wakker worden bij u. Ontwaakt uw lof te mogen ontvouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Geef ons dat uitzicht. Over de dood en over het graf heen. Het leven wat in u ligt. Wat blijft. Ondanks die césuur, ondanks dat afscheid moeten nemen, dat moment van sterven, dat we het los moeten laten, over moeten geven. Maar dat we mogen weten, de dood is niet het einde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Om altijd bij u te zijn. Zo komen kinderen van u thuis, thuis bij u. We danken u voor dat wonder. Dat wonder dat u doden levend wil maken. Zoals het al een wonder is dat u zo'n Uitychus het leven teruggaf. En een Lazarus en een Dorcas. Maar zo wilt u een nog groter wonder verrichten door ons dat eeuwige, zalige leven te geven. Dat is peilloos diep. Dat kunnen we niet bevatten. Dat u dat wilt, dat u dat doet. En geeft dat we van dat wonder mogen leven. En dat we zo altijd weer die levenwekkende boodschap van u mogen horen. Ja, niet alleen met onze oren. Niet alleen maar dat we wakker blijven. Maar dat we geestelijk mogen ontwaken. En dat leven mogen ontvangen. Wat blijft. En daar gaat u mee door om dat ons te schenken. Elke eerste dag van de week mogen wij zijn onder dat levenwekkende woord van u. Misschien dat we niet altijd ervaren. Misschien dat we wel eens echt in slaap vallen. Met de ogen open wellicht. Maar dat we er zo ver bij u vandaan leven. Schrik ons dan wakker. En laat de wekker in ons leven af mogen gaan. Een wake-up call. En dat we mogen horen de stem van u. En ontwaken mogen. Ontwaak u die slaapt. En sta op uit de doden. En dat dan Christus, de gekruisende, de opgestane, over ons zou lichten. We danken u voor dat evangelie. Dat evangelie waar Paulus van gesproken heeft en Luther van gesproken heeft en Calvijn van gesproken heeft. Maar waar gelukkig de eeuwen door altijd van gesproken blijft worden. Laten we elke keer weer liefde mogen ontvangen voor dat woord van u alleen. En van genade alleen zullen leven. En door geloof alleen zullen leven. Heer, gedenk deze gemeente. Ook het jongerenwerk waar straks wat over verteld zal worden. Dat het ook doorgang mogen vinden. Dat er ook mensen gevonden mogen worden om dat werk ook onder jongeren te mogen doen. Zegen al het werk wat mag gebeuren in de gemeente. Catechese, kringwerk, verenigingswerk. Wat er ook allemaal maar gebeurt. Het ambtelijke werk, de huisbezoeken. Diaconaat, het pastoraat. Kerkbeheer, laat het alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En wilt u zo ons nabij zijn deze zondag ook, deze eerste dag van de week. Het is voor, gelukkig voor velen van ons geen werkdag, maar een vrije dag. Maar laten we ook de rust mogen ontvangen voor het lichaam, maar geestelijk ook de rust mogen ontvangen in u. En toegerust mogen worden tot alle goed werk. Zegen ons zo in de plek die we mogen innemen in de maatschappij. Maak ons een levende getuige van u, een leesbare brief van u. Dat anderen ook mogen merken dat het niet alleen maar gaat om dit leven. Dat we de kaarten niet alleen maar zetten op dit leven wat voorbij gaat. En dat we hier de targets moeten halen en dat we hier carrière moeten maken. En steeds weer van baan moeten verwisselen en dit moeten doen en dat moeten doen en presteren moeten. Maar dat we dwars daar tegenin mogen laten zien. Het gaat mij om iets anders. Het gaat mij om dat echte leven. Wat me echt gelukkig maakt, dat is dat je een echte Uitychus mag zijn. Dat je zo gelukkig af mag zijn. Laat dat geluk ons leven mogen doortrekken. En dat het ook gezien mag worden. Dat we daar getuigenis van mogen afleggen. En dat we zo mogen laten zien dat wij bij u horen. Eeuwig u toebehoren, zongen we ook al. Wees zo met ons, verder ook deze dag en deze week. En hoor ons in de naam van uw Zoon. Uit genade. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we nu met elkaar op Psalm 118. Psalm 118. waar we op een gegeven moment ook zingen. En dat zal door de psalmist wel letterlijk bedoeld zijn. Ik zal niet sterven, maar leven, ondanks al zijn vijanden die je had. Maar wij mogen dat ook in het geloof zien op Christus zingen en weten van, ik zal niet sterven, ook al moet ik sterven. Maar wat de Heer Jezus bij het graf van Lazarus gezegd heeft, als je sterft mag je leven. Ik zal niet sterven, maar leven. 118, 7 en 8. Gaat dan straks heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Goedemorgen allemaal. Zoals de meesten van jullie weten, wij zijn Lisanne en Barbara. Sinds oktober zijn wij de nieuwe jeugdcoördinatoren geworden van de afdeling. Of van de... van de kerk. En na een overdracht van Florian en Willem zijn wij erg enthousiast geworden voor deze taak. En met name ook omdat wij van jongs af aan betrokken zijn geweest bij bij het jeugdwerk van de gemeente. En de komende seizoenen willen we ons inzetten voor de verschillende clubs. En hopen ons het jeugdwerk te kunnen coördineren. Nou, uiteraard is dit een taak die wij niet alleen kunnen doen.
En persoonlijk zijn wij ervan overtuigd dat dat iets is wat we als gemeente met elkaar doen. En ook met name omdat de jeugd ook de toekomst van onze gemeente is. En als we daar nu goed in investeren, dat dat voor de rest van onze gemeente gewoon van heel groot belang is. De meeste van jullie hebben een folder gekregen van ons bij het binnenkomen van de kerk. En daarop staat de oproep voor de jeugdleiding die we eigenlijk allemaal nodig hebben. We hebben eigenlijk voor elke club wel jeugdleiding nodig. Dus als je enthousiast bent voor jeugd, stuur ons een berichtje. Ons nummer staat er ook op. En we denken gewoon dat het heel belangrijk is om goed te investeren in de jeugd. Daarnaast maakt het niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent. Als je ook wat jonger bent en je denkt, ik vind het wel heel leuk om met jongere kinderen wat te betekenen, stuur ons ook een berichtje. Want we denken dat we met alle leeftijden gewoon samen wat moois neer kunnen zetten. En daarnaast willen we ook voor de jeugd vragen. Ons nummer staat ook op het foldertje die we of aan je ouders of aan jouzelf hebben gegeven. Stuur ons een berichtje als je wat leuks weet voor de jeugd, waarvan je zelf denkt, hey, dat vind ik leuk, dat hebben we nog nooit gedaan en dat lijkt me leuk om met elkaar te doen. En stel nou dat u of zelf geen kinderen heeft, of uw kinderen zijn al wat ouder, willen we u wel vragen of u ook voor het jeugdwerk wil bidden. En we denken dat gebed ook iets heel moois is en dat we op die manier ook de gemeente kunnen opbouwen. Dat wilden we vertellen.